Als ik zo'n verhalen hoor van een jongen die 25 is en overlijdt, dan krijg ik altijd een blik waarin ik terugkijk naar ons eigen leven. Onze zoon die overleed toen hij bijna 5 was. En dan voel je dat bijna weer lijfelijk een klein beetje in je lijf. En ik luisterde naar gisteren naar een lied van Sela. Dat op een van uw cd's dat wij God niet begrijpen. Maar ik had een paar dagen eerder gelezen. Dat iemand zei, God vraagt ook niet of we hem begrijpen. God vraagt of we in hem geloven. En dat geloof dat mag steeds aanwezig zijn in ons leven. En vanuit dat geloof mogen we steeds weer kracht en troost en moed putten. En vanmorgen ga ik met jullie lezen uit Johannes hoofdstuk 14. En ik lees vanaf vers 26. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me lief hebt, zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt. Zullen jullie het geloven wanneer het zover is? Ik kan niet lang meer met jullie spreken. Want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. Tot zover de woorden van onze Heer. Ik denk niet dat veel mensen mij tegen zullen spreken als ik vanmorgen zeg dat stress misschien wel volksziekte nummer 1 is. Ja, dat was voor de coronacrisis al zo. Want toen zaten we in een hele snelle wereld, van een groeiende economie, van materialisme, van al het leven is maakbaar, verkilling en een overvloed van informatie kwam op ons af. En nu in de coronacrisis zien we dat het een beetje anders is geworden. Er is een groeiende onrust over ons lichamelijk welzijn. Er is de sociale en de kerkelijke beperkingen. Ja, het kerkelijk leven zijn door de vele beperkingen nagenoeg stil komen te liggen. Alhoewel we nu alweer met 30 mensen bij elkaar mogen komen. Maar hoe lang zal het nog duren voordat alles weer normaal is? We ervaren ook een grote verdeeldheid, denk ik, onder de mensen. Als het gaat over het coronavirus. En dat geeft onrust, dat geeft agressie, dat geeft spanningen. En die lopen lang dwars door relaties heen. En zelfs door families. En zo zou ik een hele tijd door kunnen gaan met allerlei dingen te noemen van deze tijd. Maar dat doe ik niet. Maar ik heb wel eens het idee als ik ga kijken dat er heel veel mensen het grip op hun eigen leven zijn kwijtgeraakt. Dat we ons laten leiden door de omstandigheden, door de verplichtingen die we hebben en door onze zorgen voor de toekomst. Waar gaan we met elkaar naartoe? En dat bezorgt angst, dat bezorgt stress, dat bezorgt ook soberheid. En het resultaat daarvan is dat wij verkeerd omgaan met de echte prioriteit van ons leven. Met als gevolg dat we niet meer aan onszelf toekomen. We komen ook niet aan ons geestelijk leven toe. We komen niet meer toe aan relaties, aan onze relatie met God, aan onze relatie met familie en een relatie met vrienden en bekenden. Relaties komen in de knel. Maar als we gewoon eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, we zijn doodmoe. En misschien denken jullie wel, hé, wacht eens even. Ik zit toch niet in de wachtkamer van de dokter te luisteren naar iemand die hardop daar een foldertje zit te lezen, voor te lezen met de titel Blijf stress de baas. Nou, laat ik je zeggen, dat was niet het geval. Wat je hoorde, wat ik voorlas, waar je naar luisterde, dat was een tekst die ik vond op een website van een stresscounselor. Want die heb je tegenwoordig, hè? Stresscounselors. Ik heb hem wel een klein beetje aangepast, moet ik eerlijk zeggen. Maar we zitten hier niet in de wachtkamer van de dokter. Wij zitten hier vanmorgen live en misschien wel thuis bij de livestream. Zitten we hier bij elkaar bij de bijeenkomst van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik, is niet juist de gemeente van de Heer Jezus de plek waar we geholpen kunnen worden met onze moeite, met onze problemen, met onze kwalen, om die onder ogen te zien. Om naar ons leven te kijken, heel eerlijk, maar ook kwetsbaar. En om dan vervolgens te luisteren naar wat heeft de Bijbel daar nu eigenlijk over te zeggen. Want zouden we onszelf de vraag niet moeten stellen of we zo gezonder zouden zijn en minder gestrest als we Jezus en zijn woorden ons leven lieten beheersen. En als we zijn boodschap niet alleen maar naar luisteren, maar dat we die boodschap van hem ook werkelijk in de praktijk van ons leven gaan toepassen. Want ik denk dat heel veel ziekten en heel veel kwalen stress gerelateerd zijn. En dan denk ik, heeft de gemeente daar geen boodschap aan? Is de gemeente alleen maar een geestelijk centrum? Of is de gemeente ook een gezondheidscentrum? Kijk, de Heer Jezus zegt van zichzelf dat hij dokter is, hè? In Marcus Evangelie, daar zegt hij, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Jezus kwam voor zieke mensen. En ik kan het beter iets preciezer zeggen, denk ik. Jezus kwam voor mensen die problemen ervaren. Die kwalen hebben, die hulp hebben aan behoefte, ja, aan genezing. Die behoefte hebben aan verbondenheid, aan kracht, aan rust, aan troost, aan aandacht. Er zijn voor de ander. En ik denk dat in dat hulpaanbod van de Heer Jezus Christus een geweldig medicijn is zit. Zijn vrede. Maar wat is vrede? Nou, ik denk dat vrede tenminste betekent de afwezigheid van stress. En dat maakt vrede dan ook meteen tot een hele mooie eigenschap waar heel veel mensen naar verlangen in hun leven. Maar om echt recht te kunnen doen aan de Bijbelse betekening van het woord vrede, wil ik met jullie gaan kijken vanmorgen. Althans proberen om drie kanten van dat beeld vrede, van christelijke vrede, naar voren te brengen. En het eerste wat ik zou willen noemen is dat vrede de vervulling is van ons verlangen naar het ervaren van verzoening te midden van conflicten. Want we hebben natuurlijk niet alleen last van stress. We hebben ook last van conflicten. We hebben last van gebroken relaties. Van ruzies, van onopgeloste conflicten die maar doorwoekeren in ons leven. En als Jezus vanmorgen tegen ons zegt, mijn vrede geef ik jullie, dan moeten we daar misschien vanmorgen in de eerste plaats aan denken. Maar misschien moeten we nog dieper gaan. Want wij hebben ook een conflict met God. Ja, de Bijbel zegt dat ons meest diepste probleem is dat wij, de mens van nature, geneigd is om met zijn rug naar God toe te staan. Je kunt het ook anders zeggen. Als je kijkt naar het begin van de wereld, dan was er één. Het was één paradijs. God en de mensen die wandelden daar in de tuin. God genoot van de mens. De mensen genoten van God en van elkaar. Daar was dus in de verste verte geen plaats sprake van een conflict. Maar daar was sprake van rust en harmonie. dan kijken we nu om ons heen. En dan moeten we tot de conclusie komen dat alles anders is. We zien oorlogen. We zien volken die tegen elkaar opstaan. We zien onveiligheid. We zien een enorme agressie, zeker via de demonstraties, zoals die we gisteren weer gezien hebben op televisie. Maar je kunt het ook heel dichtbij houden. Hoeveel van ons kunnen op dit moment, ik denk heel veel zelfs, op dit moment niet een naam van iemand noemen waarmee ze een conflict hebben? Van iemand waarmee het contact is verbroken. Al onze agressie, hè? Al onze boosheid, al onze woede. Het staat allemaal in schril contrast met de oorspronkelijke harmonie zoals God dat bedoeld heeft. Als je kijkt naar de Bijbelse harmonie, die begint met de woorden: en God zei dat er licht, laat er licht komen. En er was licht. En volgens mij zou je het ook als volgt kunnen samenvatten. Om het plaatje helemaal compleet te maken. En God zei, er moet vrede komen. En er was vrede. Want vrede is niet zozeer de afwezigheid van oorlog. Vrede is hoe God het samenleven tussen hem en mensen en tussen mensen onderling bedoeld heeft. Vrede is de shalom van God en dat betekent liefdevolle verhoudingen. Oprechte verbondenheid. Een stukje paradijs op aarde. Maar waar is het paradijs? Daarom wil ik nogmaals luisteren naar die woorden van Jezus. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Kijk, deze woorden die staan in de hoofdstukken 14 tot en met 16. En die staan bekend als de afscheidsgesprekken die de Heer Jezus had met zijn volgelingen. Hij staat op het punt om verraden te worden. Om gearresteerd te worden. Om vernederd te worden. Om gemarteld te worden. Om uiteindelijk een afschuwelijke dood te sterven aan het kruis. Met maar één doel. En dat is verzoening te brengen in het conflict tussen God en de mens. Jezus staat hier klaar om de kloof te overbruggen tussen de hemel en de aarde. Kijk, als Petrus daar later, of Paulus daar later op terugkijkt, dan schrijft hij daar het volgende over. In Efeze. In Efeze hoofdstuk 2, vers 13 lezen we namelijk. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Daarom hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Vrede is dus in de eerste plaats verzoening. Een nieuwe verbondenheid met God. Om verbinding te maken met mensen. En daarom houdt het verlangen naar vrede in dat je de confrontatie aangaat met je eigen boosheid, met je eigen agressie, want die zit in ons. Een paar jaar geleden kwam in één keer bij mij naar boven. Ik ga niet vertellen wanneer, maar ik was ontzettend kwaad ergens over. En ik werd agressief. Maar je moet ook de confrontatie aangaan, denk ik, met de vraag: hoe goed is het eigenlijk tussen jou en God? Hoe gaat het tussen jou en God? En ik maak heel bewust gebruik van dat woordje confrontatie. Terwijl ik weet dat dat woordje confrontatie natuurlijk op gespannen voet staat met het woord vrede. Maar ik doe dat omdat we nu eenmaal leven in een wereld waarin vrede niet zonder meer voorhanden is. Zoals in het paradijs, hè? Maar we leven in een tijd waar vrede als het ware terugveroverd moet worden. Natuurlijk kun je over vrede, ja, en over dat woord vrede hooggestemde, vrijblijvende gedachten koesteren, maar daar kom je niet mee. Vrede is de verzoening die er is dankzij de Heer Jezus Christus en die de Heilige Geest aan jou, maar ook aan mij wil uitdelen. Maar het betekent wel één ding. Doen wij onze handen open om die te ontvangen? Want met gesloten handen krijg je ze niet te pakken, hè? De vrede waarover Jezus hier spreekt, die is uniek. En dat maakt Jezus ook duidelijk door te zeggen, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. En dat was natuurlijk een hele andere vredegroet dan de Joden bekend, bij de Joden bekend was. Want de Joden die groeten elkaar met de groet, ga in vrede. En dan komt de Heer Jezus en die maakt er een hele andere groet van. Die zegt dan tegen zijn volgelingen, ik geef jullie mijn vrede. Nou, de vrede van Jezus zit er twee kanten. Aan de ene kant, ja, die hij ons naliet. Hè? Aan de ene kant is het een erfenis wat hij ons geeft. Aan de andere kant is het ook een geschenk wat we mogen aannemen. Want bij mijn vrede zullen we heel concreet moeten denken aan het ophouden van innerlijke onrust, van verwarring, van boosheid, van agressie. En moeten we denken aan een liefdevolle vader en zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die in alle omstandigheden door het werk van de Heilige Geest bij ons en in ons is. Je ziet dus dat het een vrede is met een hele eigen inhoud. Nou, het tweede wat ik zou willen zeggen is, vrede, dat is de vervulling van het ervaren van rust te midden van stress. Kijk, dus vrede is het ervaren van ons verlangen naar verzoening, dat die vervuld wordt. Maar vrede is natuurlijk nog veel meer. Want vrede is ook het verlangen naar rust te midden van stress. Want laten we eerlijk zijn, ik heb dat hoor. In mijn leven kan ik soms ontzettend onrustig zijn. Kan er rusteloosheid zijn. En misschien ben ik wel de enige hieronder en dat jullie allemaal zulk vertrouwen op God hebben dat jullie dat niet hebben. Nou, ik heb het af en toe wel. Ik ben soms rusteloos. Mijn innerlijk leven wordt regelmatig gedomineerd door bezorgdheid, door angst en door gespannenheid. En ik denk echt niet dat ik de enige ben. Ik denk echt dat wij allemaal regelmatig stress, onbalans en een stukje ontevredenheid in ons leven kennen. En de vraag die je jezelf kunt stellen is, heeft Jezus daar ook een boodschap voor? Of kunnen wij met deze problemen alleen maar terecht bij de moderne lifestyle magazines waarmee we overstapeld worden? Hè? Ga maar kijken bij de boekhandel. Rekken vol lifestyle magazines. Nou, ik maakte in de voorbereiding kennis met het blad, met het magazine Flow. Ik weet niet of je het kent. Maar Flow, dat is een magazine dat zegt dat ze inspirerende levenslessen willen aanreiken. En toen ik wat verder keek, toen ontdekte ik dat zij 4 slogans zijn staan in dat blad Flow. Nou, Flow is een blad voor vrouwen. Het is moederdag, dus dat kan, hè. Die graag wat meer tijd voor zichzelf willen. Die op zoek zijn naar echtheid en rust. Die het leven anders willen aanpakken. En die op zoek zijn naar nuchtere en praktische oplossingen voor hun leven. En daar noemen ze dus de volgende 4 dingen. Mooie dingen hoor, eerlijk waar. 1. Vereenvoudig je leven. 2. Voel je verbonden. 3. Leef bewust. 4. Dat vond ik de mooiste. Verwen jezelf. Weet je, ik denk hè, dat deze dingen, deze vier dingen, ongetwijfeld heel veel rust en ontspanning in je leven kan geven als je volgens die waarden gaat leven. Maar tegelijkertijd wil ik vanmorgen een andere suggestie geven. Als jij ontevreden bent over hoe het met je gaat, als jij je opgejaagd voelt en gestrest voelt, als jij het idee hebt dat je niet voldoende tijd hebt en dat je niet tot ontplooiing komt in je leven, dan wil ik je deze suggestie geven. Kom bij Jezus en laat Jezus dan tegen je zeggen: mijn vrede geef ik jou zoals de wereld die niet kan geven. Zie je dat Jezus in zijn uitspraak zijn vrede tegenover de vrede van de wereld zet? Kijk, en bij de gedachte van de wereld kun je natuurlijk hele verschillende beelden hebben, hè? Er zijn mensen die bij het beeld van de wereld meteen denken aan de boze en de slechte buitenwereld. Hier zijn we veilig met christenen bij elkaar, maar daarbuiten, jongen, pas op. Maar je kunt er natuurlijk ook heel anders over denken. Veel positiever. Dan moet ik denken aan die bekende woorden van de Heer Jezus uit Johannes-evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Mooi, hè? Twee verkeerden. Weet je, ik denk dat de Bijbelse woord wereld vaak heel dicht aan ligt tegen de cultuur van onze samenleving. Tegen het patroon van de heersende waarden en normen waardoor wij ons bewust of onbewust toch laten leiden. Waardoor de wereld zeker wel een bepaalde vorm van vrede en rust kan geven. Laat er ook geen misverstand over zijn, hè? Maar Jezus beweert hier dat hij een andere vrede te bieden heeft. Een vrede die dieper gaat. En Jezus verbindt die vrede met de Heilige Geest. En ik denk dat is eigenlijk ook heel logisch. Want Paulus die zegt, de vrucht van de geest, een onderdeel van de vrucht van de geest is vrede. En Johannes die pakt dat ook weer terug door te zeggen: later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. De vrede die Jezus geeft, heeft dus te maken met alles wat hij gezegd heeft. Heel de boodschap over het koninkrijk van God, daar spreekt Jezus over. Hij spreekt ook over het verlangen van God naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met nieuwe mensen. Die vrede die spreekt over geloof, over hoop, over liefde, over rust te midden van alle onrust die er in ons leven kan zijn. Over troost in die momenten waarin we een intens verdriet hebben. Maar ook over vergeving en genezing. Heel de boodschap van de Heer Jezus komt mee als hij tegen jou en tegen mij zegt: mijn vrede geef ik jou zoals de wereld die niet kan geven. En daarom zou ik dit tegen je willen zeggen. Durf het maar aan met de Heer Jezus. Misschien moeten we wat meer tijd besteden in het lezen van de Bijbel dan in al die magazines. Als jij vermoeid bent en rusteloos bent, gestrest bent, verdrietig bent, kies er dan voor om met hem te zijn. En tijd met hem door te brengen. En dan bij hem tot rust te mogen komen en te ervaren: ik ben verbonden met Jezus. Goed, het derde wat ik wil noemen. Vrede is de vervulling van ons verlangen naar het ervaren van heelheid. Te midden van de gefragmenteerde wereld waarin we leven. Maar ook van de gebrokenheid die er is in de schepping. Kijk, we hebben dus gezien dat vrede te maken heeft met het ervaren van verzoening te midden van conflicten. Dat vrede te maken heeft met rust te midden van stress. Maar vrede heeft in de derde plaats ook te maken met het ervaren van heelheid te midden van een leven in fragmenten en gebrokenheid. Kijk, als je naar het Bijbelse woord shalom kijkt, dan heeft het onder andere te maken met dat de dingen heel zijn. Shalom staat namelijk tegenover chaos. Shalom staat tegenover een leven dat uiteengevallen is in fragmenten. Allemaal losse stukjes. En het lukt je niet meer om de boel bij elkaar te houden. En misschien herken je dat wel, hè? Een leven in fragmenten. En we worstelen er vaak mee. Dat wij in verschillende rollen hebben en dat we ons verschillend moeten gedragen in die rollen. Ik neem even het voorbeeld van een moeder. Je bent de moeder van een gezin. Vrouw van je man. Dochter van je ouders. Leidinggevende misschien wel op je werk. Gezellige vriendin met je vriend. Als vriend van je vriendinnen. Gelovige tussen ongelovigen. Onze identiteit valt in stukjes uit elkaar. En we hebben soms we ervaren soms een scheiding tussen de wereld van de zondag en de maandag. Tussen de wereld van ons werk en de wereld thuis. De wereld van ons verleden en de wereld van het heden. De wereld van de wetenschap en de wereld van het geloof. De wereld van mijn ik en de wereld van het ons. Hoe vind je nu te midden van die chaotische wereld, te midden van zoveel onverbondenheid, een centrum, een soort middenstip van waaruit heel je leven, je hele leven te beleven is. En telkens weer opnieuw op weg kunt gaan. Weet je wat Jezus zegt? Wees niet bezorgd. Mijn vrede geef ik jou. Het is anders dan in de wereld. Weet je, ik geloof dat zijn vrede de heelheid is waar we naar hunkeren. Jezus als middenstip van ons leven, waar je steeds weer naar terug kunt verlangen. Om dan bij hem te komen en hem te horen zeggen, mijn vrede geef ik je, zoals de wereld die nooit kan geven. Kijk, dat is Jezus' antwoord op onze hunkering naar heelheid. En als je terugkijkt, komt het dus hierop neer. Als wij verlangen naar verzoening, als wij ons uitstrekken naar rust, als wij hunkeren naar heelheid, kortom, als wij verlangen naar vrede, echt tot je recht komen als mens. In relatie met God, met jezelf en je naaste. Dan zegt Jezus, mijn vrede geef ik je. Maar de vraag is, komen wij ook bij Jezus? Kijk eens eerlijk naar jezelf. Kom je bij Jezus? Of neem je genoegen met de vrede die de wereld geeft? Kijk, we oefenen ons vanmorgen eigenlijk niet anders dan in het komen naar Jezus. Om te ervaren, Jezus, u bent de vredevorst. En om dan te zeggen, ik zoek de vrede van Jezus. Ik zoek zijn verzoening, zijn rust, zijn heilheid. Heelheid. Ik zoek naar de vrede van Jezus. Want dat is het aanbod van Jezus. Laat mijn vrede heersen in je hart. En wees zelf een vredestichter. We ontvangen dus vrede van de Heer. Met als doel om de vrede uit te delen. Nou, hoe kunnen wij ons daarin oefenen? Ik ga 4 oefeningen geven. Eigenlijk is het er maar 1 hoor. Maar ik vond het wel mooi 4. En die 4 oefeningen, die ga ik ondersteunen met 3 Bijbelse beloften. Daar ga ik mee eindigen. De eerste oefening. Heel eenvoudig allemaal. Lees de belofte over vrede die in de Bijbel staan. En overdenk die. En maak die je eigen. Het tweede is, wees eens een keer stil. Kom eens tot adem. Ga net als Maria, maar eens gewoon zitten aan de voeten van Jezus. Om van hem te genieten. Bid, dat is de derde. Bid om vrede. En het vierde is, neem je voor om een vredestichter te zijn. Want dat is wat Jezus van je wil maken. En dan de drie beloften, en alle drie komen ze uit het boek Jesaja. De belofte van vrede, Jesaja 9, vers 6. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. De belofte van vrede uit Jesaja 26, vers 3. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Dan de belofte van vrede uit Jesaja 32, vers 18. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede. Een veilige woonplaats. Een oord van ongestoorde rust. Amen. Laten we bidden. Ja, Heer. Wat is het leven op aarde aan de ene kant mooi. Er zijn zoveel dingen waar we van kunnen genieten. En we kunnen een bepaalde rust ervaren in ons leven. Want u heeft deze wereld gemaakt en al die schoonheid erin. U heeft de wereld ook normen en waarden gegeven. Al zijn we er een heleboel kwijtgeraakt. Maar toch zegt de Heer Jezus dat hij ons een vrede wil geven die veel verder gaat dan de vrede van de wereld. En daar verlangen we naar. We verlangen naar vrede als verzoening. Als we als rust, als heelheid. We bidden dat niet alleen voor onszelf, we bidden dat ook voor heel de gemeente. Voor ieder kind van u. En dat we inderdaad vredestichter zullen zijn in deze wereld. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.